onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 81 en daarvan de versen 7, 12 en 18. Psalm 81, de versen 7, 12 en 18. Van het 66ste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden, En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 66. Een lied, een psalm voor de opperzangmeester. Juich Gode, gij ganse aarde, psalm zing, de eer zijns naams geeft, eer zijn lof. Zeg tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. De aarde, de ganse aarde, aanbidden u en psalm zingen u, zij psalm zingen uw naam Sela. Komt en ziet Gods daden, hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge, zij zijn te voet doorgegaan door de rivier, daar hebben wij ons in hem verblijd. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht en zijn ogen houden wacht over de heidenen. Laat de afvalligen niet verhoogd worden, Sela. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems, die onze zielen in het leven stelt en die niet toelaat dat onze voet wankelen. Want gij hebt ons beproefd, o God, gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht, gij had een enge band om onze lendenen gelegd. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden, wij waren in het vuur en in het water gekomen. Maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Ik zal met brandoffers in uw huis gaan, ik zal u mijn gelofte betalen. Die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mij bange was. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren. Met rookwerk van rammen zal ik runderen met bokken bereiden, Sela. Komt, hoor toe, o alle gij die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend. Nog zijn goede tierenheid van mij. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt eeuwig en altoos. Uw naam is heerlijk, gij zijt rechtvaardig, barmhartig, rijk van goede tierenheid. En gij zult niet altoos twisten met de mens. Daar komt een keer een eind aan. En dan is er geen genade meer mogelijk. Ook als die dwaze maagden trachten nog olie te kopen, dan vinden zij de deur gesloten. O Heere, mocht het op ons hart gebonden worden. Want we hebben maar één ziel om te verliezen. En een ziel verloren is alles verloren. En mocht dat ook blijken uit uw woord, Heere, dat we door uw woord, want als het woord niet meer overtuigt, dan overtuigt er niemand en niks. Het woord, wat door uw geest tot overtuiging aangewend wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook in die voorstelling van die Christus, die zaligmaker, die Christus der schriften, die gij zo heerlijk hebt uitgestald in uw woord. O Heere, dat we toch niet zouden zeggen dat uw woord niet levend is, want uw woord is levend, maar wij zijn dood. En dat we ons niet houden voor kinderen Gods, die het woord de schuld geven dat het geen kracht doet. Want uw woord is levend. Maar mocht gij ons levend maken, door uw levendmakende woord, op deze dag, Heere, ook bij vernieuwing, daar we na ontvangen genade zo weer in de dood kunnen liggen. Niet in die definitieve dood, maar als dood. En zoals gij Johannes op Patmos weer aanraakte tot levendmaking, hernieuwd in zijn leven, dat hij de verhoogde Immanuel mocht zien door woord en geest. Maar ook in dat visioen dat gij hem gaf, dat gij hem schonk, opdat hij zou weten van wie het woord gesproken zou zijn, dat hij moest optekenen, o lieve Heere, openbaar uzelf door woord en geest, opdat we de kracht van het evangelie mochten verklaren en opdat u daarvan de bewerker zij en niet wij. Heere, dat uw woord rijkelijk mocht worden uitgestald en zoals het staat opgetekend, niets daarbij voegende en niets daarvan aflatende. Maar de rijkdom, de wijdte en de diepte, o Heere, kunnen we nooit ten volle verklaren. Want dat is voor de eeuwigheid weggelegd. Heere, maar mocht het kracht doen tot zaligheid. Mocht uw woord de overhand hebben. Mocht het vlees ten onder gaan. Mocht het vlees onderliggen. En uw geest triomferen. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Het is alles zo ver weg, lieve Heere. Maar ook gelijk in de dagen van ouds was het zo ver weg. En toch heb gij de Christus der Schriften naar uw belofte geboren doen worden. Toen er geen profetie meer was. En toen alles scheen in de dood zijn uitgelopen. Toen werd hij die koning der koningen. Die kwam in het vlees en liet zich geboren worden. In een kribbe leggen. Vernederen, o Heere, opdat verloren zondaren op hem zouden zien die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar niet alleen in uw almacht, o lieve Heere, want gij zijt almachtig, maar ook in uw zaligmakende kracht, dat gij spreekt tot de doden, opdat ze leven. Heere, zou het op deze dag mogen gebeuren, dat gij naar recht ons niet kwam schuldig te keuren, want naar uw recht moeten we absoluut verloren gaan. Dan liggen we reeds verloren. Maar mocht gij op grond van datzelfde recht in Christus die zaligheid aan onze harten toepassen, die Christus der Schrift openbaren, tot zaligheid, tot vernieuwing des levens, ja, tot eeuwig leven. Want u te kennen is het leven, maar u te missen is de dood. O Heere, open daartoe de schriften. En dat het in onze harten mag ontvangen worden in een weltoebereide aarde. Lieve Heere, daartoe heb gij uw wet en evangelie geschonken. Om eerst een braakland te braken en niet onder de doornen te zaaien. Maar dat gij de bediening eraan kwam te hechten. O lieve Heere, door uw geest, schenk gij ons uw geest, die in al de waarheid leidt, die doorzoekt de diepte Gods, en die het uw volk bekend maakt, dode zondaren overtuigt, verloren zondaren, Christus der Schriften openbaart. Wat zou het heerlijk zijn, lieve Heere, als wij zoals we hier bij mekander zitten, u mochten kennen, u mochten vrezen. De wereld een scheidbrief gevende. Maar de Heer Jezus, de liefde van Christus, daarmee vervuld te mogen zijn. want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O Heere, mag die bewegende oorzaak van de zaligheid op deze dag weer opnieuw geopenbaard worden. Want anders is de mens maar aan het zoeken in zichzelf. En daar vindt hij niks anders dan de dood. Dat we in een ander verklaard mochten worden. En daarin herverklaard mochten worden. Tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Gedenk de zieke, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. O Heere, gedenk uw kerk. Over het ronde raad, kom gij ze nog te halen uit de krochten van deze wereld. Opdat het mag zijn één, ja, opdat het zal zijn één kudde en één herder. Heere, gedenk alle die ons lief en dierbaar zijn, maar bovenal die nog wederstaan. Die vrije, soevereine genade waarin een mens wordt uitgeschakeld. En waarin gij alleen de bewerker, de werker en de voortzetting en het einde van die grote zaak en zaligheid bent, o Heere. Dat we u mochten kennen in het aangezicht van uw lieve Zoon. Het is alles door hem die ons leven is. Heere, gedenk ook land en volk dat zo van u afvoereert, omdat wij niet zijn die we behoren te zijn. Mochten we het eens van u vandaan geschonken krijgen, om op die plaatsen te mogen staan waar niemand wil staan, om vleeselijk voordeel tot in de kerken toe, maar mocht gij het eens wegnemen, lieve heren, opdat we weer zouden aangehort worden met kracht uit de hoge. O Heere, we hebben zulke een verloochende natuur om Christus te verloochenen. Maar mocht gij ons geven, uw lieve geest, die het neemt uit de Vader en de Zoon, om het uw kerk te verkondigen. Vergeef al onze zonden en zegen uw heilige getuigenis tot roem uw naams, die heerlijk is en om Jezus wil. Amen. Geliefden, we hebben die psalm 66 nogmaals eens opgelezen, omdat we tot een einde daartoe komen, als de Heere het geeft. De laatste drie versen met de hulp des Heeren wensen wij u die te verklaren. De laatste vier versen van psalm 66 die wij u nogmaals voorlezen. Ik riep tot hem met mijn mond, vers 17, en hij werd verhoogd onder mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewend, noch zijn goede tierenheid van mij. Geliefden, het einde van psalm 66 is een epiloog van hetgeen de psalmist getuigd heeft in de voorgaande verzen. Een soort samenvatting van hetgeen al gezegd is. Maar geliefde, de psalmist valt niet in herhaling omdat hij niks anders weet te vertellen. De psalmist wordt door de geest Gods gedreven. Hij is vol van het wonder, vol van de God van het wonder, hè, die zijn belofte trouw gebleven is en die hem uitgeholpen had uit die grote nood en dood. Want daar lezen we in psalm 66 van. Ja. De psalmist die was in een beproeving, in een zware benauwdheid gebracht, geliefde. En hij herhaalt hoe hij tot God geroepen had vanuit de diepte der beproeving. En hoe hij de Heere voor die uitredding uit die grote nood geprezen en verhoogd had. Dat is dus altijd de orde. Ellende, verlossing en dankbaarheid ook na ontvangen genade. Hoewel het stuk der ellende niet meer het stuk der ellende is zoals die catechismus ons leert. Ellende, waar het kent gij uw ellende uit de wet Gods. Maar geliefde, die gaat aan de wedergeboorte vooraf. De overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel gaat aan de wedergeboorte vooraf. Maar de ellende na ontvangen genade, die herhaalt zich steeds in het leven der genade. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God. Dan kan de benauwdheid nog wel dieper gaan als voor de wedergeboorte. Maar geliefde, daar is evangelie in, daar is liefde in, daar is God in. De Heere brengt de zijne in de diepte van de beproeving. Maar hij brengt die zijne daar niet alleen, geliefde, want de Heere is altijd met zijn kerk. En nou gaat hij zijn volk oefenen na ontvangen genade, opdat zij zijn lijden gelijkvormig worden, zijn beeld gelijkvormig worden. En hoe geschiedt dat? Door lijden, door beproevingen, door veel rampen, in- en uitwendig. Maar geliefde, in die uitreddingen die de Heere de zijne schenkt, dat gaat altijd wel in een rechte weg, nooit in een kromme weg. Ze zeggen wel eens, God kan met een kromme stok een rechte slag geven. Nou, dat doet de Heer niet, hoor. Hij slaat altijd met een rechte stok. Want zijn naam is recht. En in het 17e vers geeft de psalmist blijk van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is een onveranderlijke orde. Ik riep tot hem met mijn mond vanuit de ellende en hij werd verhoogd onder mijn tong, omdat hij de psalmist had verlost. U ziet, ellende, verlossing en dankbaarheid herhaalt zich ook in het leven der genade. Maar ik heb u al gezegd dat het hier niet over de ellende gaat waarin de ziel verkeert voordat zijn ziel gered wordt, voordat hij wordt wedergeboren tot een levende hoop. Ook niet over de redding van de ziel, want hij was reeds een kind des Heren. Het gaat hier over de ellende die al Gods volk moet doorworstelen in het leven der genade. Namelijk de wederwaardigheden en de rampen die des vrome lot zijn en waaruit God hen verlost en verlossen zal. En er wordt wel eens gezegd, nood leert bidden, geliefde, spreekwoord. Maar dat is feitelijk een leugen, want nood leert eerder vloeken dan bidden. Omdat de mens geen bidder is van nature, maar een vloeker. Ja. Maar door de geest der genade en der gebeden leert Gods volk bidden. En de psalmist, geliefde, die had tot God geroepen, tot God geschreeuwd, staat er eigenlijk in de grondtaal. Want als nood nood wordt en houdt bidden op, dan gaat de ziel tot God schreeuwen. En dan vallen al die gewoonte gebedjes, die blijken dan ontoereikend te zijn in grote nood en dood. Want als de nood onhoudbaar wordt, en God werpt altijd onhoudbare noden, dan kan de ziel zich niet meer bedwingen en dan moet hij het uitschreeuwen, net als die melaatse man die zich niet meer kon bedwingen. En die uitschreeuwde, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En die man die liet zijn eigen niet tegenhouden door al die fariseeën die hem op de mond sloegen, figuurlijk gezien. Nee, hij riep des te meer, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En we hebben aan het begin van de dienst opgezongen, Psalm 81, daarvan de 12e zangvers, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Nou komt het hoor. Zo gij het bidt. Nee, dat staat er niet. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. U ziet, geliefde, als bidden niet voldoet, dan gaat de ziel smeken en kerm. Want de Heere zegt, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En aan die wondere geliefde, daar had de psalmist kennis. Hè? Wij ook, hebben we er ook kennis aan. Is onze ziel reeds gered geworden van de dood en onze ogen gedroogd van tranen? Het noodgeschrei van de psalmist was verhoord geworden en dat was hem zo'n wondergeliefde dat hij het niet meer voor zichzelf kan houden. Dat komt eruit, hè? Wat God werkt komt eruit en wat je zelf doet, dat komt er niet uit. Ja, het komt er ook uit op een wettische manier. Dat komt uit in de vruchten. En dan de vruchten kent men de boom. En wat is nou een waarachtige vrucht van het werk Gods? U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Dat is een waarachtige vrucht van het werk Gods. Dan gaat de ziel zingen van de God van wonderen. Ja, de vrucht der lippen. Die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken. Die belijdenis die hij voor God beleed toen hij in de diepte verkeerde. Maar ook de belijdenis der lippen. Toen die door hem werd verhoogd, zegt hij in vers 17 onder mijn tong. Ja, dan ga je alles aan God vertellen. Dan kan je niks meer verbergen. Kan je niet zeggen van nou, ik hou nog een gedeelte voor mezelf. Kan niet meer. Daar is de nood te hoog voor geliefden. Want God doet geen half werk, ook niet in de ontdekking. Echt niet. Onhoudbare noden werkt God geest als hij de ziel gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan ga je God vrezen. Niet met een kinderlijke vrees. Maar met een wettische vrees, dan gaat er zo'n majesteit uit van het woord en van die goddelijke persoon. En dan wordt het waar dat we tegen God gezondigd hebben. En dan wordt God zo heilig en zo afschrikwekkend. En toch, er is een betrekking op die onbekende God. Ook al in de ontdekking die aan de wedergeboorte vooraf gaat. Er is een betrekking op die onbekende God. Want je ziel voelt, en dat is geesteswerk, dat je met God verzoend moet worden. Dat dat echt noodzakelijk is. Dan kan je het niet meer uitstellen. Dan kan je niet meer zeggen, nou ja, morgen. Nee. Heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden. Dan komt het heden der genade. Het heden. Om bekeerd te worden. Gaat dan zo zwaar wegen in je leven. Dat je het niet meer uit kunt stellen. Tot morgen. Want morgen kan je er wel niet meer zijn. Heb je dat wel eens beleefd, geliefde? Dat je er nou. Kijk, we hangen maar aan een zijden draad. Het leven is maar een zijden draadje. Als de Heer dat draadje doorknipt. Dan hou je op met ademen. Een mens denkt dat hij hier het eeuwige leven heeft. Of wij denken nog wel met een gedachte aan van, nou ja, we moeten wel sterven, maar dat voorlopig nog niet. Maar als de Heer komt met zijn ontdekking, met zijn lieve geest, dan komt de eeuwigheid in de tijd. En wat zou dat een wonder zijn, geliefde, want God moeten we ontmoeten. Dat kun je wel uitstellen, maar het komt een keer. We moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wat is dat volk gelukkig dat in dit leven mag kennen. Dat ze op grond van recht zich verdoemd voelen. En dat geloven, dat op grond van Gods woord geloven dat ze verdoemd zijn. Dan heb het woord kracht gedaan. Maar kijk, Gods volk, die kent zomaar niet al die beloftes. Hè? Dan zeggen ze, ja, maar je moet toch de belofte eigenen. Weet je wat dat volk gaat doen in het stuk der ellende? Die gaat de verdoemenis eigenen. Want dat is net zo waar als de belofte. Toen ik in mijn ellende verkeerde, geliefde, kon ik de Bijbel niet openslaan. Het was allemaal oordeel. Allemaal oordeel. En het sloeg in als de bliksem. Toen kon het niet omweren of elke slag was voor mij. Ik zeg, de volgende slag is mijn eind. Dat komt door het dak. Heb je zo God wel eens leren kennen in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid, die vreselijke God tegen wie we gezondigd hebben. En van nature, geliefde, schuiven we dat maar verre voor ons uit. Hè? We willen God, de mens doet er alles aan om God uit zijn leven te houden. Heeft ontdekt in je leven. Hè? Een mens wil zichzelf leven, maar als je jezelf leeft, geliefde, dan kom je uit op de plaats waar die rijke man zijn ogen opsloeg. En dat is waarachtig waar, omdat Gods woord ons dat leert. Ja. Maar ook na ontvangen genade, geliefde, hè, dan gaat het niet in een opgaande weg. Ja, dan zou je zeggen, van, nou, als je de Heer hebt leren kennen, als je dan met God verzoend bent geworden en de Christus heeft zich aan je ziel geopenbaard, dan gaat het van beter naar best. Dat denkt die ziel wel, hè, die in de eerste liefde leeft, die zegt, ik ga het nooit meer zondigen, en dat is een hartelijke begeerte hoor. Want hij zegt, nou ga ik steeds meer God vrezen, nou ga ik van kracht tot kracht steeds voort. Ja. Maar geliefde, nou gaat de Heere in dat leven der genade een heel andere les leren. En dan brengt hij zijn volk wederom in de duisternis en niet in het licht. Maar geliefde, om te leren wat genade is, moet je veel in de duisternis verkeren. Om te leren wie God is, wie Christus is voor zijn volk, wie hij is in zijn trouw. Dan moet je veel je ontrouwheid inleven. Net zoals Petrus, want we doen niet anders hoor. We doen niet anders, als Christus verloochenen. Toen je daar in die winkel stond en je hoorde een vloek, heb je eigenlijk tot die mensen gewend. Hè? Heb je ze gewaarschuwd of heb je je hoofd omgedraaid. Dan ga je Petrus leren kennen. Ja, ook na ontvangen genade. Ook na ontvangen genade. Want we doen niet anders, zei ik al. We doen niet anders als Christus verloochenen. Ja. En dan gaat de Heer zijn kerk oefenen in de diepte. Hè? Daar wordt de ware dankbaarheid geboren. Hè? Want het is ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan wordt die psalmister uitgeholpen. Hè? Want zijn... Niet dat zijn ziel, hè, want zijn ziel was reeds gered, hij was een kind van God, maar die wordt geoefend in de genade. Ja, hij gaat ervan getuigen, want hij kan het niet meer voor zichzelf houden. En dat is ook al zo als je ziel gered is, geliefde. Komt, luister toe. Hè, vers 16. Ja, dat is de getuigenis van een kind van God, maar hè, datzelfde getuigenis wordt ook gehoord als je ziel gered is. Komt, hoor toe, o alle gij die God vreest. En ik zal vertellen wat de Heer in mijn ziel gedaan heeft. En dan kan je dat vertellen. Dan kan je er iets van vertellen. Ik zeg niet alles van vertellen. Want in die kennis van Christus, geliefde, daar is geen hoogte, daar is geen diepte in, daar is geen breedte in. Dat is een onmetelijke zee van vrije genade. Maar dan kan je er wel iets van vertellen. Je kunt toch ook iets van je bruiloftsdag vertellen. Je kunt toch ook iets van vertellen. Nou, dan kan je ook iets vertellen, hè, van de dag waarop Christus je in de ruimte zette. Daar kun je ook iets van vertellen. Ja, ik was uitgeteerd. Maar hij zag op me neder. Kun je iets van vertellen? Ja. En ook na ontvangen genade, als een ziel wederom weer in de duisternis, hè, terechtkomt, door allerlei oorzaak. Dat hoeft niet altijd de zonde de oorzaak, meestal wel. Hè, want we doen niks anders dan zondigen. En de zonde maken een scheiding tussen God en de ziel. Maar ook om opvoedkundige redenen brengt de Heere de zijne weer in de diepte. Ja. Maar daar was die psalmist was er uitgeholpen. Hè? En daar gaat hij van getuigen. Hij gaat God verhogen. Hè? Dat is de ware dankbaarheid. God verhogen. Publiek verhogen. Met aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Een geliefde, dat wordt van boven geboren, want als een ziel wedergeboren is, dat is van boven geboren. Maar dat is geen eenmalige, ja, je wordt eenmalig wedergeboren, dat is waar. Maar dat kanaal blijft open. Hè? Die stroom van levend water, springende tot in het eeuwige leven, dat blijft stromen. Hè? Dat blijft stromen. Dat houdt nooit op. Ja. Dus na ontvangen genade, geliefde, de verhoring op het gebed doet een wedergeboren ziel wegsmelten van verwondering. En die ziel gaat God loven dat hij uit het heetst van het gevaar is gered geworden. Hè? Hoeveel keer is David niet in de beproeving geweest toen hij moest vluchten voor Saul? Hè? Zelfs voor zijn eigen zoon Absalom. Maar uit die alle redt hen God. Gods volk moet leven vanuit redding. Ja. Want daarin wordt God gekend en erkend. En God wil erkend worden. God wil erkend worden. Als Abraham wordt uitgeholpen in Egypte, dan gaat hij God een altaar bouwen. Als Jacob zijn ziel gered is geworden in Bethel, gaat God een altaar bouwen. Daar heb je de ware dankbaarheid. Die is direct aan de verlossing verbonden, geliefde. Ja. En in onze dagen laten vele dominees het stuk de dankbaarheid aan de verlossing vooraf gaan. Mooie theologie is dat. Dat heb Karel Barth ook geleerd. Karel Barth leerde dat de mens vanuit de dankbaarheid zijn zonde leert kennen. Zijn verlossing. Ja. Ja, dat dacht die rijke man ook. Ja, heel zijn leven had hij vrolijk en prachtig geleefd. Hij was zo dankbaar. Maar dan kwam met al zijn dankbaarheid, kon hij die zwerende Lazarus, die Melaatse Lazarus, aan zijn poort laten leggen. Dat is altijd het kenmerk, hè, van die overdankbare mensen. Dan moet je er maar eens een spiegeltje bij houden. Die roemen dat ze God lief hebben, maar ze hebben hun naasten niet lief. Die laten ze creperen in de goot. Ja, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Ja. Maar kijk, geliefde, er is zoveel ellende in de wereld. Maar ben je al zelf eens van je, uit je ellende en van je ellende verlost geworden? Dan krijg ik oog voor een andermans ellende. Want geliefde, wat Karel Barth leerde, dat is een grote verdraaiing van de leer van Christus. En dat heeft Barth gedaan tot zijn eigen verderf. En Karel Barth is ook op geen enkele manier een nadere reformator te noemen. Want die benaming, hoewel ik nadere reformatie nader, dat is voor mij niet een soort opwaardering van de reformatie. Het is meer een afwaardering geweest. Op alle mogelijke manieren. Maar dat, daar ga ik nog niet over doorgaan. Maar wat Karel Barth geleerd heeft, geliefde, dat is een grote verdraaiing van de leer van Christus. En dat heeft Barth gedaan tot zijn eigen verderf. Heel die alverzoening van Barth. En heel het boek der psalmen bevestigt de onveranderlijke orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Lees heel dat boek psalmen maar door. Dan lees je niks anders als uitreddingen. Niet uitreddingjes. Nee. Dat doet God niet, hoor. Dat doet God niet. Hij redt je uit de onmogelijkheid, uit nood en dood. Dan is het echt noodzakelijk. God doet alleen maar noodzakelijke dingen. Onmogelijk voor de mens, maar wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Ja, toch is God geen God van mogelijkheden, hè, die je aan de, achter de hand kan houden van, nou ja, als het nou mij niet lukt, dan kan ik nog een beroep op God doen. Kijk, daar heb je nou de godsdiensten. Die houden God voor het best, maar ze houden hem voor het last. Een soort noodgod. Heb je ook zo'n soort noodgod? Als je dan in nood zit, dan ga je te God bidden. En als je weer voor de wind gaat, dan zeg je, dan zet je je pet weer recht. En dan zeg je, nou kan ik het zelf doen. Maar heel het boek der psalmen, geliefde, bevestigt de onveranderlijke orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is een goddelijke orde. En die orde, die wordt met name genoemd in de Heidelberger Catechismus. Maar die vind je door heel de schrift van Genesis 1 tot Openbaring 22. Vind je die goddelijke orde van ellende, verlossing en dankbaarheid terug. Ja. Dat is een onveranderlijke orde. En die orde is Gods orde. En God werkt ordelijk. En ergens in Gods woord worden zondaren zalig gesproken die geen ontdekkende kennis hebben aan hun verlorenheid. Dat kun je in de hele schrift niet vinden. De doden die de stem van de zonen Gods horen en leven zijn zonder onderscheid zielen die ontdekt zijn aan hun dode en verloren staat. En zo bevinden die zielen zich ook. En zo hebben we ook te preken, geliefde. Braakt u lieden een braakland, dan zaai niet onder de doornen. Dan Er zijn vele predikanten die beginnen met het geloven, met Christus. Ik zeg niet dat je daar niet mee moet beginnen. Maar aan het geloof gaat wat vooraf. En als je dat stuk vergeet, geliefde, dan maak je wel een fatale vergissing. Dan krijg je allemaal van die rijke jongelingen in je kerk. Die goed vorderen. Ik hou niet van die vorderende mensen. Nee. Want dat leert de genade niet. Op de school van Christus begin je in klas 1. En daar eindig je ook in. Kom nooit verder. Nooit verder? Nee. Dan word je denk je, nee, hij zegt, van, dan geef je eigenlijk nog een onvoldoende, maar dat is nog te veel. De cijfers die op Christus school gehaald worden, zijn allemaal nullen. Nullen en nieten. Die wil God vervullen. In zichzelf een nul, zo bevindt Gods volk zich in zichzelf een nul, vleeselijk verkocht onder de zonde, maar dan zet God die grote 1 ervoor. En 10. Volmaakt in hem. Andere cijfers zijn er niet. Geen onvoldoende. Niet net een 6. Nee. Een 0. Ja. En Christus ervoor is 10. En geliefde, de doden die de stem van de Zonen Gods horen en leven, die bevinden zich echt als dood. He, daar is de geest der ontdekking al werkzaam geweest. En de Heilige Geest, die gebruikt de wet, wet en evangelie, he, om een ziel zijn doodstaat te ontdekken. Ja. Dan krijgt die ziel te zien de spiegel der wet in zich, en dan ziet hij zichzelf als een dode, als een mismaakte, he, want van die wet gaat kracht uit. Net als dat er van een giftige slang, als je door een giftige slang gebeten bent, dan gaat er kracht uit van dat gif, dat trekt door heel je lichaam. Zo moet je de bediening van de wet vergelijken. Niet dat de wet giftig is, nee, wij zijn giftig. Wij zijn giftig. Waarom maakt de wet de zonde levend? Omdat wij dood zijn in zonden en misdaden en die wet is heilig en goed. Dus wij voldoen niet aan die wet. En als wij niet aan die wet voldoen, dan gaat die wet vloeken en donderen. Een giftige slang die laat zich niet verenigen met een gezond mens. Tenzij dan had hij die slang, als die een gezond mens bijt, wordt die mens dodelijk ziek. Ja. En dat openbaart de wet. Dat is een slap voorbeeld natuurlijk. Maar de wet openbaart de dodelijke kwaal, de dodelijke staat van de mens. Ja. Want door de wet is de kennis der zonde. Tegenwoordig willen ze dat allemaal door het evangelie. Hè. Door het evangelie. Maar u zei toch, prediker, dat de Heilige Geest ook het evangelie gebruikt in het stuk der ellende. Ja, ja. Als ondersteuning, want anders zou de ziel bezwijken. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Kijk, in de ware ontdekking vindt de ziel benauwdheid en droefenis. In die droefenis, daar zit liefde in. Die trekkende liefde des vaders. En dat is, anders zou de ziel geheel omkomen, want als dat geheel wettisch zou wezen, hè, en voor de ziel in kwestie, hè, kan dat ook geheel wettisch wezen, dat hij die trekkende liefde niet voelt en niet ervaart, hè, maar dat is meestal een korte weg. Dat is meestal, dat noemde Gods volk vroeger de zwaardood. Dan stierven ze een snelle, een korte dood. Dat was een korte weg. Dan kregen ze het zwaard. En dan stierven ze de zwaarden. Maar Gods gewone weg is dat je de hongerdood sterft. Ja, net als die verloren zoon. Die stierf de hongerdood. Die kreeg, die had al zijn goed met zijn wereldse vriend dat hij doorgebracht. Met hoeren en tollenaren. En toen hij dat doorgedraaid had, toen kwam hij bij een zwijnenboer terecht, bij een varkensboer. En die landslieden die gunden hem nog niet de draf van die zwijnen. Toen moest hij van honger sterven. En de honger die dreef hem uit tot zijn vader. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat had hij zich voorgenomen. Ja. Maar kijk, als de wet wordt in je leven, dan verlies je al je vrijmoedigheid. Ook al verkeer hij in grote onhoudelijke nood en dood. Want die jongen, op een gegeven moment zag hij het dak van zijn vaders huis. Toen zonk hij op zijn knieën. Toen dorst hij niet verder. Hij dorst zijn vader niet onder ogen te komen. Want hij wist, als vader één keer rechtvaardig naar me kijkt, dan ben ik dood. Dat houdt mijn ziel niet uit. Ik kan die rechtvaardige blik in mijn ogen van mijn vader niet verdragen. Want ik ben een kwaad en een snootrebel die niks verdient dan hel. En geliefde, dat wordt in de ware ontdekking gekend, geleerd. Er is nog geen wedergeboorte. Het is ook geen instap voor de wedergeboorte. Heb die verloren zoon gedacht, nou ben ik zo ver gevorderd bij het huis van mijn vader, dan gaan ermee de poorten open en dan word ik liefelijk omhelst. Staat dat er? Heb hij dat zo beleefd, denk ik? Nou, dan heb hij misbeleefd. Nee. Maar geliefde, die jongen, kijk, God werkt altijd daarop aan dat er geen andere weg is. Dan is er nog niet een derde wegje, hè, dat die verloren zoon zegt, nou, als dit me niet lukt, dan heb ik daar nog een sluipweg, nog een andere weg. Nee, het was de enigste weg, teruggaan tot zijn vader. En toen hij dat huis naderde, geliefde, kon hij niet verder. Toen werden alle wegen afgesneden. Kon hij echt niet verder, of een wegend oordeel in zijn ziel. Daar alle hoop hem gans kwam te ontvallen. En dat niemand meer zorgde voor zijn ziel. En toen was het Gods tijd. En heeft het Gode beliefd zijn zoon in hem te openbaren. Toen kwam die vader op die jongen afsnellen. En die jongen was al aan het vallen. Want hij had geen krachten meer. Hij had geen kracht meer in zijn bloed. Want als je in je mond een week is niet eten. En je moet een week eens niet drinken. En geen kracht meer in je bloed. En die jongen die was al aan het vallen. Toen viel die in het vrije van Gods welbehagen. Toen viel die in de eeuwige armen. Geestelijk te verstaan. Van God de Vader in Christus. En zo redt de Heer zijn volk. Dan is er geen doen meer aan. En dan is er voor Christus doen aan. Hij wacht om genadig te zijn. Weet je wat dat betekent? Als er geen doen meer aan is. Daar wacht. Want Christus is gaarne vergevende. Maar hij wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als er geen doen meer aan is. Als er geen doen bij de mens, geen doen meer aan is. Als die geen mogelijkheid meer hebt tot zalig worden. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billig zonder loon, daar wacht God op. Daar wacht hij op. En als dat van een mens af moest hangen, geliefde, nou dan kon God lang wachten, met eerbied gesproken, want dan gebeurde het nooit. Maar dat is nou die voorafgaande bediening van de wet, die voorafgaande bediening van Gods geest. En daarin is ook soms evangelie. Opdat je niet direct alle moed en alle hoop zou verliezen. Want anders had die jongen in het begin van zijn loop naar zijn vader al in het zand gezakt van wanhoop. Maar op het eind van zijn rit krijgt hij die heilige wanhoop in te leven. Geen doen meer aan. Maar wel met het zicht. Daar is het huis van mijn vader. Maar dat zal ik nou nooit meer bereiken. En in het zicht van het huis van zijn vader zou hij eeuwig moeten omkomen, geliefde. Dus daar is wet en evangelie in. Maar dan, aan het einde van de weg, gans afgesneden. Niet als een Barabbas vrijgelaten, maar als die moordenaar die aan het kruis, door recht aan het kruis, want dat was een rechte weg, hè? Hij had moorden gepleegd, moet toch veroordeeld worden? Moet dat vonnis toch uitgevoerd? Tegenwoordig hoeven ze dat vonnis niet meer uit te voeren. Maar geliefde, dan kom je voor een gesloten deur, net als de dwaze magen. Dat vonnis moet uitgevoerd worden. En toen zag hij in zijn oordeel, in zijn vonnis, zag hij Christus hangen in hetzelfde oordeel. Zo redt de Heer zijn volk. Niet anders hoor. En dat is toch zo'n lieve weg, geliefde. Want dan wil je van je kruis niet meer af. Nee hoor. Dan wil je van je kruis niet meer af. En dan gaat die borg spreken in dat uurtje der minne, ik voor u. Daar gij eeuwig, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja. En geliefde, de doden en de goddelozen, waarvoor Christus gestorven is, hè, dat betreffen alle, niet alle doden en niet alle goddelozen. Nee, dat zijn alleen de uitverkoren doden en de uitverkoren goddelozen. Want er staat in het woord, dat woordje, de voor, hè, de doden, die doden zullen horen, dat staat er niet. De doden, de goddelozen, waarvoor Christus te zijne tijd gestorven is. Ja. Kijk, God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Geen dankbare mensen die zich de verlossing inbeelden. Daar is hij niet voor gestorven. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor mensen waar geen doen meer aan is. Waar geen doen meer aan is. Die opgegeven zijn door de kerken, door dominees, opgegeven. De zulke zoek Christus. Dat zijn voorwerpen van de opzoekende zondagsliefde van Christus. Dat mensen je afschrijven. Kerken je afschrijven. Dominees je afschrijven. En als je jezelf afgeschreven bent. Heb je wel eens de dood op jezelf geschreven? Ja. Alleen Gods gerechtvaardigde volk zal God de dankbaarheid bewijzen voor zulke verlossing aan hem bewezen. Want als hij nou uit die grote nood en dood wordt gered, dan kan de dankbaarheid niet uitblijven. Kan niet, kan niet. He, want Christus heeft drie ambten. Het ambt als profeet, het ambt als priester, het ambt als koning. En geliefde, als je zaligmakend bearbeid wordt door Gods geest, je bent wedergeboren, dat vloeit voort uit het drievuldig ambt van Christus. De profetische bediening, he, tot onderwijzing vanuit de schrift. De priesterlijke bediening waarin je dat rechtvaardige bloed leert kennen, tot vergeving van al je zonden. En het ambt als koning, dat hij je eeuwig zal regeren, hè? Leiden. Gij zult mij leiden door uw raad. Kijk, daar heb je die koninklijke bediening van Christus. Dus, zodra de ziel is wedergeboren, kent hij Christus als profeet, priester en koning. Hè? Er wordt zo, door vele kerken wordt dat uit elkaar getrokken. Dan zeggen ze, nou, de profetische bediening, dat de ellende geschiet door de profetische bediening van Christus en de verlossing geschiet door de priesterlijke bediening van Christus en de dankbaarheid geschiet door de koninklijke. Nou, dat is een dwaalleer, dat is een ontzaglijke dwaalleer, geliefde. Christus is volkomen zaligmaker. In het punt, al in het prilste begin van de wedergeboorte. Hij is ook volkomen zaligmaker in het stuk der verlossing. Hij is ook volkomen zaligmaker in het stuk der dankbaarheid. Ja. En ze houden Christus voor de verlossing en dan gaan ze zelf aan de slag om de dankbaarheid gestalte te geven. Maar geliefde, dat is nou een blijk van je grootste vijandschap. Dat is nou een blijk dat je niet uit vrije genade leeft. Ja, daar hebben we het de vorige keer uitgebreid over gehad. Ja, ook de wet in het stuk der dankbaarheid. Maar alleen Gods gerechtvaardigde volk zal God de dankbaarheid bewijzen. Hè, dat is geen misschientje. Hè, daar hoeft God niet op te wachten van nou ja, zullen ze het wel doen of niet doen? Nee, dat zal gebeuren. Hè, want het is onmogelijk, zegt de catechismus. En dat is waar. Hè, die zielen die in Christus zijn ingelijfd door een waar geloof. Dat is onmogelijk dat ze geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Want de gerechtigheid van Christus, geliefde, de toegerekende gerechtigheid van Christus, die is ook vruchtbaar makend door die lieve geest der heiligmaking. Ja. Maar de ware dankbaarheid bestaat voornamelijk uit het gebed. Hè? De catechismus zegt zelfs dat het gebed het voornaamste stuk de dankbaarheid is. Waarom? Dat is waar. Het gebed. De Heere aan te kleven met aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Ja, het stuk de dankbaarheid, geliefde, zet Gods volk weer terug in hun oorspronkelijke scheppingsdoel. Namelijk om God te loven en zijn lof te vertellen. En dat was de beoefening van het leven van de psalmist, hè, wat de Heer gezegd heeft. Hè, dit volk heb ik mij geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. Hè, dat konden we. Daartoe waren we bekwaam in de staat der rechtheid om Gods lof te vertellen, 24 uur per dag. Ook in onze slaap kwam God niet aan tekort. Nee. Nu waren kennis, gerechtigheid en heiligheid. En als onze ziel nou gered wordt door de toegerekende gerechtigheid van Christus, geliefde, dan gaan we weer aan ons scheppingsdoel beantwoorden. Maar dan in Christus. Hè, dan in Christus. Ja. Daar komt God niet aan tekort, want Christus heeft het volmaakt gedaan. En daar alleen ziet hij naar. Daar alleen ziet hij naar. En Gods volk moet zichzelf aanklagen dat ze niet zijn die ze behoren te zijn. Hè, maar dat gaat ook gepaard met een grote blijdschap, omdat ze het in Christus wel zijn. Hè? Omdat ze het in Christus wel zijn. Ja. Kijk, als de psalmist zegt, hij werd verhoogd onder mijn tong. Hè, dat slaat niet op een lippenbelijdenis alleen. Dan zou je zeggen, nou ja, een tongenbelijdenis, een lippenbelijdenis. Nee. Die verhoging was door de Heilige Geest in zijn hart gelegd. En wat van Gods wegen in het hart gelegd wordt, geliefde, komt er ook uit. Komt er ook uit. Hè? Ja, God heb je een tong gegeven, meisjes en jongens, God heb je een tong gegeven om hem te loven. Hè? Maar nou is het wel een verschil. Nou is het wel een verschil. Hè? Of het in ons hart gelegd is, of dat het alleen maar een lippenbelijdenis is. Dat is wel een verschil. Hè? Dat doen kerken. De huidige kerken die laten de jonge mensen belijdenis doen met een lippenbelijdenis. En ze zeggen het nog letterlijk ook. Je doet belijdenis niet van je geloof, maar van de waarheid. Nou, hoe kan een mens nou dood en zonder de misdaden belijdenis doen van de waarheid? Dat is ook al onmogelijk. Dat staan van je geloof. Maar dat is een verkrachting van de oorspronkelijke geloofsbelijdenis. Je kan alleen maar belijdenis doen van het ware geloof. Anders sta je voor God te liegen en te vloeken. Ja, ik moet het wel zo zwart-wit zeggen, geliefde. Want in onze dagen is het allemaal weer rooms geworden. Dat is allemaal weer rooms geworden. God kijkt niet naar belijdende mensen die belijdenis doen van de waarheid. Daar kijkt God niet naar. Dat heeft voor hem geen waarde. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Nee, zeggen die kerken. Wij denken er anders over. Wij laten de jeugd belijdenis doen van de waarheid. En dat is van waarde. Waardeloos, zegt God. Ja. Maar deze belijdenis, geliefde, ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Dat kwam uit zijn hart. De vrucht. De vrucht der lippen, hè, dat kwam uit zijn hart. Hij werd verhoogd onder mijn tong. Dat was geen lippenbelijdenis alleen. Nee, geliefde, dat kwam omdat de Heere dat werk in zijn hart gevrocht had. Hè. Ja, en dan leert Gods volk niet alleen een biddende hoge priester kennen, maar ook een dankende hoge priester. En daar kennen ze het niet meer, daar kennen ze niet meer over zwijgen. En daar kennen ze niet meer over zwijgen. Kennen ze niet meer over hem zwijgen. Hè? God loven, zijn naam verhogen. Hè? Dat is het verlangen van al Gods volk. Maar ook krijgen ze er allemaal wat van te beoefenen. Ja. Dus dat geschiedt niet alleen in de eeuwigheid, geliefde, waar het allemaal tot Gods lof en eer vervuld is. Hè? Daar zal de eeuwigheid van vervuld zijn, de hemel. Hè? Maar het geschiedt voor zijn troon en hier beneden. En dat begint al hier. Dat stuk der dankbaarheid begint al hier. Hè. Daar is de ellende van vooraf gegaan. Daar is de verlossing ligt eraan ten grondslag. Maar als ze dat dan komen te missen, geliefde, dan is het wel het verlangen van al Gods kinderen om zijn naam te verhogen. Kon ik zijn naam nou maar eens groot maken? Weet je wat Rutherford zegt? Kon ik zijn naam nog maar eens een keer spellen? Nou, dat was nou die godzalige Rutherford. En maar ze leven allemaal in dat verlangen, hè? Ook al zitten ze verstrikt in weet ik wat. Dan is toch dat verlangen, kon ik zijn naam nou maar eens recht groot maken. Hè? Kon ik zijn naam nou maar eens verhogen in mijn lied. Gods volk kan niet altijd zingen hoor. Nee. Maar het is wel een privilege voor Gods volk om altijd verblijd te zijn in de Heer. Verblijd u te alle tijd. Ja, dat is wel een privilege. Maar ze kunnen door ongeloof niet altijd gebruik maken van dat privilege. Nee. Gods volk is niet zo vrijmoedig hoor, als de Heer afwezig is. En God is niet afwezig, maar voor een beleving. Hè? Als de Heer zijn aangezicht verbergt, zegt David, word ik verschrikt. Dan was hij niet zo vrijmoedig hoor. Nee, echt niet hoor. Dan zat hij maar als een bevend vogeltje, hè? In een hoekje. Ja. Maar die bevende vogeltjes, geliefd, die geeft God toch wel eens te zingen. Hoor. Ja, dat is ook waar. Hoor. Die geeft God toch wel eens te zingen. Want hij zegt, dit volk heb ik me geformeerd. Die zullen, dat is geen misschientje, hè? Die zullen mijn lof vertellen. Ja. Hij werd verhoogd onder mijn tong. Hè? Ja. Een geliefde Gods volk, Gods lof wordt geboren in een hart dat verbrijzeld is door de liefde Gods. Hè? Nadat de ziel op grond van recht gered is geworden uit zijn totale verhorenheid, maar ook na ontvangen genade, uit grote dood verlost is geworden, dan wordt Gods lof geboren in een hart dat verbrijzeld is door de liefde. Je moet maar denken, geliefde, toen Petrus wenende naar buiten ging wenende, toen hij Christus verloochend had, toen had hij er ook van gezongen uit volle borst. Ja, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Die ene blik van Christus, die verbrijzelt een ziel, hè, door de liefde die van hem uitgaat. Ja. En dan gaan die zielen zingen, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We zullen er eerst eens van zingen. We zullen er eerst eens van zingen, God heb ik lief. Welke psalm is dat? 116, God heb ik lief. En dat het eerste vers, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mijn hulp, hij redt mij keer op keer. En ja, we hebben een organist die een beetje beginnend is, een beetje lerend is. En je moet me niet luisteren als een toetsie misslaat, geliefde. Maar ze wil het proberen, omdat de organist 3 weken... aanwezig is, waarvan er al 2 weken, 2 zondagen voorbij zijn. En we hopen als de Heer het geeft, dat hij weer in ons midden mag zijn. Maar als hij het nou eens met je hart mag zingen, hè? God heb ik lief, van die getrouwe Heer. Dan heeft toch zo'n orgel niet nodig. Hè? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, wat er verder volgt. In dat eerste vers van Psalm 116. Maar ook aan deze zijde van het graf. En geliefde Gods lof, heb ik al gezegd, wordt geboren in een hart dat verbrijzeld is door de liefde Gods. Op grond van recht. Maar Gods lof kan nooit verhoogd worden buiten het recht van God om. Nooit. God wil aanbeden worden in zijn recht. En verhoogd worden op grond van recht. Niet dat God nodig heeft als een behoevende. God is niet behoevende. Nee, want hij is te volzalig in zichzelf. Die het niet voor nodig heeft om door zijn schepselen geprezen te worden. Maar zo heeft de Heer het bepaald. Dat hij zonder volk niet wezen wil. En dat zijn uitverkorenen hem zullen verhogen. En dan gaat de psalmist verder. Want hij zegt in vers 18. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien. De Heere zou niet gehoord hebben. Op zich lijkt het duidelijk wat de psalmist hier zegt. En het is ook niet voor tweelei uitleg vatbaar wat hij hier zegt. Want je kunt nooit verwachten dat als je een zonde aan de hand houdt. Dat God je gebeden verhoort. Nee. Maar de psalmist graaft hier wel wat dieper als we op het eerste gezicht zouden denken. Want hij doelt hier voornamelijk op de ongerechtigheid in de vorm van afgoderij. Ja. Kijk, met eerbied gesproken, de zonde staan God niet in de weg. Nee. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid van het huis van David. Maar weet je waar God wel in de weg staat, geliefde? Dat is eigen gerechtigheid. Dan doe je wat je niet bent. Die rijke jongeling, die stond Christus in de weg. Maar zijn eigen gerechtigheid. Want die wilde niet wezen wat hij was, een verloren zonde. Dat wilde hij niet wezen. God wil alleen maar te maken hebben met verloren zondaren. Die weten dat ze het zijn. En die zich daarover beklagen, niet met een zelfbeklag, maar die klagen vanwege die afval die ze veroorzaakt hebben met hun diepe val in Adam. En wat ze nou dagelijks voor God zijn, dan gaan ze klagend over de aarde. Met een verlangen om met God verzoend te worden. Ach Heer, ach wie heeft mijn ziel door u gered. Ja, dat kan soms jaren duren. Nou zeg ik niet dat het zo lang moet duren, want als je nou door de liefde des vaders, als je nou door het evangelie, als je nou een betrekking krijgt op die onbekende God, dat kan niet lang duren. Dat kan niet lang duren. Nee. Dat kan niet lang duren. Dan krijgen ze een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat kan. Op twee manieren kan dat uitgelegd worden. Want die tekst geldt eigenlijk alleen Gods volk. Hè? Een droefheid naar God, dat is een evangelische droefheid. Tot de God van hun hart. Hè? Tot Immanuel. Hè? Tot die Jehovah, tot die verbondsgod. Dan krijgen ze een droefheid naar God om altijd bij God te zijn. Hè? Net als Asaf zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Die droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Omdat ze in God en Christus zalig gesproken zijn. Maar er is ook een. Ja. Een droefheid naar God. Voor de wedergeboorte. Dat is natuurlijk geen evangelische droefheid. Maar het is wel. Een droefheid die gepaard gaat met tranen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat. En ik riep de naam des Heren aan. Och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered. Waar komen dan die tranen vandaan? Die veroorzaakt door de trekkende liefde des vaders. En ik wil hier nog eens duidelijk zeggen, geliefde. Daar worden vele zielen al zalig gesproken. Als ze moeten wenen vanwege hun verloren staat. Maar dat leert Gods woord niet. Dat leert Gods woord niet. Het zijn nog geen tranen die in Gods fles vergaard worden, hoor. Denk goed om. Nee. En als hij daarin wordt zalig gesproken, geliefde, dat zijn ophouders op de weg. Want dan kan het nog wel eens extra lang duren of helemaal nooit meer gebeuren. Dat je ziel gered wordt. Je moet maar denken dat die dwaze maagden ook wel eens hebben geweend. Orpa die kon een emmer met tranen tuiten. Hè? Maar de ziel is nooit gered geworden. Toen ze was uitgeweend keerde ze terug naar de afgoden. Ja. En dat is wat de psalmist hier bedoelt. Hè? Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Net als Orpa. En op, ik bedoel in de vorm van afgoderij. De eigen gerechtigheid. Want eigen gerechtigheid, dat is de drijfveer van de afgodendienst. Dwalingen en ketterijen behoren tot de afgodendienst. En die zijn fataal voor de ziel. Want die in de leer van Christus niet blijft, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Tegenwoordig willen ze Christus van zijn leer scheiden. He? Net zo zeggen, één in de levende Christus. En de leer laten ze vallen. Maar dat is onmogelijk, geliefde. Dat is een helse ketterij. Die niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Dat leert Gods woord, dat zegt de verhevene Immanuel zelf. Door zijn Heilige Geest. Want in vers 7, geliefde, heeft de psalmist gebeden dat de afvallige niet verhoogd zouden worden. Maar in het 18e vers beleidt hij dat hij zelf voor die afvalligheid bewaard is gebleven. Gods volk gaat langs de rand van de afvalligheid. Ja, absoluut. Maar ze zijn niet in dat ravijn van afvalligheid gevallen, want er is geen afval der heiligen. Dat bestaat niet. Wie God één keer geëigend heeft, die blijft tot in der eeuwigheid zijn eigendom. Kan nooit meer afvallen. Nee. Maar ze gaan wel rand langs die ravijnrand van afvalligheden. Zo leren ze zichzelf kennen. Soms wankelen ze ten dode. Maar dan weet je toch aan welk touw dat je vastzit. Dat weten Gods kinderen. Als ik struikel, dan word ik door hem weer opgericht. Dat weten ze. En dan mocht deze psalmist bij vernieuwing weer doorgeleid zijn. Ja. Hij is er zelf voor bewaard gebleven, voor die afvalligheden, hè. Ja, als hij zegt dat, als hij naar ongerechtigheid had gezien, de Heere zou hem niet verhoord hebben. Net als Orpa. Hè? Net als die vrouw van Lot. Die was wel uit Sodom geleid. Maar haar hart lag nog in Sodom. En toen ze omkeek, veranderde ze in een zoutpilaar. Nou, de Heere zegt, als ik dat gedaan, of de psalmist zegt, als ik dat gedaan, zegt, dan laat de Heere me niet verhoord. Nee. Nee. Wat wil de psalmist hier nog meer mee zeggen? Hij zegt, je kunt geen twee heren dienen. Of je zal de ene haten en de andere aanhangen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet tegelijk dienen. Er zijn mensen die zichzelf christen noemen. En ze nemen de wereld mee. Ken je niet? U zegt, leeft Gods volk, wandelt Gods volk dan altijd zuiver het pad van Gods geboden? Nee, in Christus wel hoor. In Christus volkomen en geheel. Maar ik zou je vertellen, geliefde, de godsdienst zoekt bij Gods volk een heiligheid die ze niet hebben. Die ze niet hebben, nee. Het zijn ook mensen van vlees en bloed. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, gaat daar het lampje, gaat daar de spiegel, de toetspiegel van de wet maar eens bijleggen. Dan vind je van alles. Dan vind je van alles. Nou is het voor Gods volk een leven, een strijd voor leven of dood. Hè? Dat Gods naam om hunnentwil niet gelasterd worden. Denk erom. Denk erom. En die dat wel makkelijk kunnen, zijn niet Gods volk. Die erin kunnen blijven leven. Denk erom. God, de wet is wet geworden in het leven van de kerk. En de wet is heilig en goed, zegt Paulus. De wet hangt er zomaar niet bij. De wet is heilig en goed. Maar toen het gebod gekomen is, toen de wet gekomen is als wet, Toen is de zonde wederlevend geworden. En ik ben gestorven. En daar heb je de toetssteen. Daar heb je de toetssteen. Ben je door de wet gedood? Ben je het einde van de wet gekomen? Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En er is geen andere weg tot zaligheid. Nee. Als je door die enge poort mag treden, geliefde, dan kom je aan het einde van de wet. Dan heb je misschien een lange weg der ontdekking gehad, of een korte weg, dat maakt niks uit. Sommigen komen er met één slag, en sommigen met 30, 40, 50 jaar. Maar je moet niet denken, als je op die weg der ontdekking loopt, dan denk je van, nou ja, het kan voor sommigen nog wel 50 jaar duren, ik heb nog wel de tijd. Dan maak je wel een dodelijke vergissing. Want die weg der ontdekking is geen instap tot de doorgang door de enge poort. Absoluut niet! Er zijn velen die de weg der ontdekking bewandelen en nooit door die enge poort gaan. Nooit. Die dwaze maagden zijn nooit door die enge poort gegaan. Die zijn nooit vrijgesproken van zonde en schuld. Nooit. Dat hebben ze zichzelf alleen maar ingebeeld. Ja, je kan wel op de smalle weg terechtkomen als je over de muur klimt. Maar dan kom je nooit door de poort des hemels. Nooit. En geliefde, laat dat ons een waarschuwing zijn, want de mens, het is zo makkelijk om jezelf te bedriegen, daar hoef je niks voor te doen. Bid tot een Heere om waarachtige ontdekking, hè, en waarachtige verlossing en waarachtige dankbaarheid. Ja. Je kunt geen twee heren dienen, geliefde. En nu zal iedereen het daar wel mee eens zijn, hè, want ja, dat logen, hè, dat gaat wat te ver. Maar als we bij onszelf gaan graven, zoals Ezechiël van Gods wegen werd geboden, graaf met dieper mensenkind en je zult meer gruwelen vinden, dan zouden we schrikken. Hoeveel gruwelen we aan de hand zouden houden. Ook na ontvangen genade zou je schrikken. Weet je wat Gods volk zegt? Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aards overhield. Dan gaan ze schrikken. De apostel zegt in Romeinen 6. Hij zegt over de zonde van eertijds waarvoor gij u nu schaamt, zegt hij. Hij zet het in de tegenwoordige tijd. Hij zegt niet waarvoor gij u schaamde, verleden tijd. Nee, hij zet het in de tegenwoordige tijd. Maar Gods volk komt nooit uitgeschaamd. Over die erfzonde. Over die boezemzonde. Over die dagelijkse zonde. Waarover gij u nu schaamt. Ja. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse oog. Daar gaat Gods volk wenende overheen. Dat kan ik je wel vertellen. Dan komen ze weer als één brok wereld openbaar. Had ze nog gedacht toen ze in die eerste liefde liepen. Had ze nog gedacht. Want dan hebben ze hartelijk gezegd. Heren, mijne sterkte, ik zal nooit meer zonden. Maar geliefde. Als ze nou eens door de bekering gezakt zijn. Dat is noodzakelijk hoor, zeker als je het woord gaat preken, dat je door je bekering zakt. En dat je Christus als je enige bekering overhoudt, geliefde. Maar anders ga je ook weer, dan word je ook weer bedwelmd met die geest van die rijke jongeling. En daar zijn de kerken mee bedwelmd, daar zijn de dominees mee bedwelmd. Op een hoge uitzondering na, kunnen ze geen eens noemen. Domers die door de bekering gezakt zijn, weet je wie dat was? Whitfield. Ja, ik zal er eens eentje opnoemen, Whitfield. Daar heb ik een ontzaggelijk, die staat bij mij, daar heb ik een hoge achting voor. Waarom? Die man die had geen gemeente, die man die had geen traktement. Hè? Die leefde uit de hand des Heren. En die zei, onbekeerde dominees, keihard de wacht aan. Je moet de Engelse boeken lezen van Whitfield. Niet die Hollandse boeken van Valen. Dat zijn die hebben al die boeken, die hebben heel die geschiedenis geromantiseerd. Daar geef ik geen cent voor. Je moet de Engelse versies lezen. Dat zijn eerlijke boeken. En dan kom je een andere Whitfield tegen dan in die boeken van Whitfield wordt, of dan in die boeken van Valen wordt beschreven. Maar Whitfield, geliefde, die stond aan de zijde Gods. Die werd verwaardigd om daar. En die man die had geen tijd om adem te halen voor zijn ontspanning. Die man die had geen tijd, hij gunde zijn eigen geen tijd. Hij denkt, hij moest naar de Bahama's, moest hij even een weekje uitrusten, begon hij de eerste dag al te preken. En die man die heeft gepreekt totdat hij in elkaar stort. Die is als een kaars opgebrand in zere dienst. Daar heb ik hoge, hoge achting voor. Die man die hield zijn hand niet op voor een traktement. Paulus die heeft de voetstappen van Christus uitermate gedrukt. Maar een man als Whitfield ook. Ook. Apostolische gang heeft die man gemaakt. Ja, gaat die man niet verheerlijken. Maar. Ik weet je wel even zeggen. Dat wordt in onze dagen niet meer gevonden. Er zijn geen voorgangers, voortrekkers. Hè, er zijn geen mannen meer zoals Whitfield. Er zijn geen kerkvaders. Nee. Het is allemaal overgegeven. Het schijnt allemaal overgegeven te zijn. En als je ziet hoe men afvallig geworden is. Hè, SGP, RD en heel die reformatorische beweging. Ene grote afvalbeweging. Er is geen opmerken meer. Alles wordt glad gestreken. Ja. Maar die Whitfield die kon zijn mond niet houden, net als die psalmist zijn mond niet kon houden. Die kon zijn mond niet houden over zere lof. Ja. Maar ook, die dorst ook de toetssteen publiek aan te leggen. Hoor. En dan riep hij een vergadering bijeen van studenten en predikanten. Nou, hij zegt, vertel je bekering en je roeping maar. En als ze het niet konden vertellen, hij zegt, vervloekt, zegt hij, vervloekt. Als hij dat durft. Om op die preekstoel te gaan staan. Tussen God en de ziel. Vervloekt. Hij zei ze hard te wachten. Want hij zegt. Een onbekeerde predikant is een vloek voor de kerk. Het is weg om mensen. Het is echt weg. Maar God is niet weg. Nee, God is niet weg. En zijn wet is ook niet weg. Die wet die blijft eeuwig staan. Dat woord van God. Wet en evangelie, hè? Zal geen duimbreed wijken, zegt Luther. Maar die Luthergeest is wel zo'n beetje verdwenen. In het Westen zeg ik hoor, want God die bouwt zijn kerk wereldwijd. En met name in China, geliefde. Met name in China bouwt God zijn kerk. Mensen zijn niet zo reformatorisch, die hebben niet zo'n reformatorische naam. Hè? Maar God bouwt zijn kerk. En God leert en geeft zijn geest aan die kerk, aan die mensen, hè, die begeren om God te vrezen. Hè, die daar een gerucht hebben gehoord van Christus. En die daar uren reizen om naar een kerk te gaan. Ja. Daar regeert Gods geest. En die leidt in al de waarheid. Dus je hoeft echt niet benauwd te zijn dat die mensen met een dwaling verloren gaan. Daar zorgt God wel voor. En dan zal hij ook zijn knechten wel sturen daar op die plaatsen waar hij zijn kerk bouwt of wil bouwen. Daar zorgt de Heer voor dat daar zijn woord komt of dat daar zijn knechten komen. Ja. Maar het is in het Westen is het een bedorven boel. Kom niet meer goed. Alleen de oordelen zullen het uitzuiveren. Dat heeft God gezegd. Hij zal het verstand der verstandigen teniet maken. Ja, en dan staat er in de krant, Sleen bedankt, dominee Sleen bedankt voor zijn ambt. Nou, net hij nog geen ambt gehad, heeft hij nog geen roeping gehad, net als Treur. Nog geen roeping gehad, mensen. Ja, maar die man is weggepest, zeggen ze. Ik zeg, dat is niet mogelijk. Want Paulus zegt, ik heb een geopende deur van God gekregen, niemand kan die sluiten, er zijn veel tegenstanders. Maar ze krijgen me niet weg, zegt Paulus, ze krijgen me niet weg, nee. Dus dat is niet mogelijk, En nou zit Sleen bij de zevende dagsadventisten. Ja. Nou, hoeveel zal het er wel niet zitten daar? Die in de geest begonnen zijn. Nou ja, ik heb het van die man nooit geloofd. Maar zo zijn er wat. Hè? Op die man die in Quebec gestaan heeft. Waar ik brieven over geschreven heb. Dat die mensen aan het avondmaal liet. Die deelnamen aan de Eucharistieviering. En er is toch in dominee wat van gezegd. En nou hebt hij al geen ambt meer. God heb geoordeeld. God heb daar recht gesproken. En hoeveel onbekeerde dominees zullen niet op de westerse kansels hun plek innemen? Hoeveel? In de afscheiding. Dominic Corti staat daar koningin Beatrix te feliciteren. En die man die weet niet wat er aan de hand is. Hoe kun je een koningin feliciteren die er handtekening gezet heeft op onder een abortuswet, onder een genocidewet? Hoe kan je het? En ze kunnen het. Ze kunnen het. Mensen, er is geen verstand meer. Er is geen rechtsgevoel meer. Er is geen godsvrezen meer. Want als je God vreest, ken je het niet hoor. Dan ken je zulke dingen niet. Dan zeg je net als John Knox, Maria de bloedige de wachter. En als dat het niet meer is, mensen, dan mag je het van mij allemaal houden. Het reformdom is een hele humanistische beweging geworden. Lief zijn voor elkaar, elkaar in de waarde laten. En weet je wat dat betekent? Mekaar naar de hel trappen. Dat is het. Mekaar voor de verdoemenis over hebben. Dat is het. Met heel je lief zijn. En zo hebben onze oudvaders hebben niet in de bressen gestaan. Die stonden in de bressen. Omdat er zaken. Hè, omdat de ere Gods in het geding was. De waarheid van het evangelie. En zielen wankelen ter dode. Daarvoor stonden ze in de bressen. Ook voor de schapen. Net als David in de bressen stond. Het is weg. Noem mij één dominee op die in de bressen staat. Zoals ik u heb hier verkondigd. Een huidige. Ze zijn er niet. Niet in het Westen. Absoluut niet. Het zijn huichelaars. En als Whitfield de rijen eens doorging, geliefde, van de huidige godgeleerdheid, dan zou die ze allemaal in de naam van Christus afkeuren. Want die mensen kenden één ding, ik leef toch niet meer ik. Die stonden aan de zijde Gods. En die waren gebakerd. Die waren, weet je wat er in hun harten gebrand stond? God lief te hebben boven alles en ernaast aan zichzelf. De samenvatting van de wet. In Christus. Daar stonden ze voor en daar gingen ze voor. Daar leefden ze in, daar bewogen ze in. Omdat ze door God bewogen werden. Geliefde, deze epiloog van Psalm 66 gaat nog wel iets door. Maar we hopen daar vanavond verder over na te denken. En daar tot een einde aan te komen, hoewel er geen einde aan is. Want Christus is het begin en het einde. Hij is ook de voortzetting. Maar wat zal straks niet geopenbaard worden, geliefde, als we daar staan voor de rechterstoel van Christus, dan moet dat hier recht en vlak gesproken zijn in Christus. En dan moeten we hier bewogen geworden zijn door zijn geest. Dan moeten we hier leven in het voor zijn aangezicht, als Abraham leefde voor Gods aangezicht. Anders komt het niet goed hoor. Je kunt een rechtzinnigheid aan de dag leggen waar de duivel u tegen zegt, maar dat komt niet goed. Je kunt een organisatie, je kunt kerk oprichten. Je kunt herstelde kerk oprichten waar God niet vanaf weet, want daar weet God niet vanaf. Van een kerk die begint met een emeritus kas. En met een beveiligingskas en met een overal kassen, hè, dat die dominees ruim baan hebben. Nou, daar weet God, dat heeft ook niks met de Heere Gods te maken. De HK is een vleeselijke kerk en de PKN is een valse kerk. Dus nou ja, wat is beter? Gooit het allebei maar in de kliko. Maar God blijft God en zijn woord blijft zijn woord. Denk erom. En God heeft een volk uitverkoren. Wat zijn lof zal vertellen hier in deze zijde van het graf. En dat zien we zo verheerlijkt in het leven van Paulus, in het leven van de apostelen, in het leven van de Bijbelheiligen. Dwars door de zonde heen, ja, soms dwars door de zonde heen. Abraham moest tegen de wet, gij zult niet doden, moest hij zijn zoon offeren. Nou, daar kennen ze tegenwoordig helemaal niks meer van. Allemaal van die biblicisten, hè. Mensen gaan biblicistisch, predikanten gaan biblicistisch het woord uitleggen. Nou, Whitefield zou zeggen, dump hem maar in de kliko, want dat is een vloek voor de kerk. Ja. Luthergeest zijn we kwijt. De ware Calvijn wordt niet meer gekend. Want Calvijn is heel anders als ze in onze dagen willen doen geloven. Heel anders. Ze schoten bij Calvijn met scherp door de voordeur. Welke predikant kent dat? Moet je dat dan per se kennen? Nee, maar wel die verdrukking, wel dat lijden. Want alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. En ze doen er nou alles aan om de ergernis van het kruis teniet te doen. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je de kerk van vandaag. Er gaat niks meer vanuit als een stank. Voel je je dan beter? Gans niet. Gans niet. Maar als je kan blijven zitten, als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan ben je een verdoemde huichelaar. Dat leert Gods woord. Dat leert Gods woord. Want dan gaat het niet meer over zoete lieve Gerritje Aap, wat heb je mooie jongen. Daar gaat het niet meer over. Maar Paulus stond op omdat Petrus te bestraffen was. Dus weg mensen, dus weg. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. He? Ze zoeken het nou in de dialoog. Vervloekt, zegt Paulus. Die een andere evangelie leert als ik u geleerd heb. En zegene de Heer met kracht. Zijn eigen bediening en getuigenis tot roem zijn naams die heerlijk is. Om Jezus willen zijn naam. Amen. O lieve Heere. Uw woord is de waarheid en uw wet is heilig en goed. En gij zijt het alleen en anders geen. En mocht gij in ons leven in Christus verheerlijkt worden. En dat het mag klinken tot aan de verste grenzen. Dat heb je toch beloofd, Heere. Tot aan de verste grenzen zult gij ze halen. Uit alle geslachten, talen en volken. Om ze te vergaderen tot een koninklijk priesterdom. Tot een verkregen volk. Met die enige koning, Christus Jezus. Alleen. Heere, zegen uw woord. Zegen al die verloren zielen die dit woord gehoord hebben. Tot redding. Van hun ziel openbaar uzelf in Christus om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 25. Psalm 25. En daarvan het tweede zangvers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 25. zegenbeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.